de Gele Flamingo podcast. Uwe, we zijn heel blij dat je hier bent.
Ik ook. Dankjewel voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. We kennen jou natuurlijk van het boek Verlos ons. Stel jezelf eens eventjes voor.
Ik ben Uwe Porters, mama van 2, vrouw van Tom. Ik ben vroedvrouw van opleiding. Ik werk bij Kind en Gezin deeltijds. En ik ben ook deeltijds zelfstandige vroedvrouw bij Noordbaby in Antwerpen. En dus ook de schrijfster van Verlos ons.
Vertel eens een beetje over dat boek. Het is een in oktober, als ik me niet vergis, uitgekomen. Ja? Waarom dat boek?
11 oktober is het uitgekomen. Waarom dat boek? Ik deelde eigenlijk al een hele tijd onder de hashtag een vroedvrouw die toevallig ook moeder werd. Verhalen op mijn Instagram-pagina. En ik blogde ook wel eens. En naar aanleiding eigenlijk van het feit dat Tom en ik 5 jaar getrouwd waren, had ik een blog geschreven aan hem gericht eigenlijk. Met daarin als basis dat ik een heel andere vrouw was nu dan 5 jaar geleden, toen hij ja zei tegen mij. En tegen een leven met mij, en dat ik daar zo toch wel wat bedenkingen en gevoelens rond had. En de bal is eigenlijk aan het rollen gegaan met dat, de uitgeverij waar dat ik bij geschreven heb, dus Borgerhoff en Lambrechts, ja? Dat die eigenlijk die een blog gelezen hebben. En mij eigenlijk 2 dagen nadat hij een blog online stond, een mailtje gestuurd hebben of ik ooit al eens een boek had overwogen.
Wat dacht je toen?
Ja, ik vond dat heel gek. Ja, dat was heel raar. Ik heb echt ook dat mailtje, ik heb dat 100 keren opnieuw gelezen en gedacht, hoi om. Ik heb dan toch, eigenlijk vrij snel hoor, ik denk dat ik 2 weken later in Gent zat om toch zo het een en het ander te bespreken. Ik had ook al wel wat, ik had al wat stof liggen, want ik had ooit wel gezegd dat ik ooit wel een boek wou maken. En gelukkig, wat het boek geworden is, is ook exact wat ik ervan wou en ook wat de uitgeverij ervan wou. Dus dat was heel fijn, wij zaten bijna onmiddellijk op dezelfde golflengte.
Dat was een goede match meteen.
Ja, dat was echt fantastisch eigenlijk. Ja. Dus het is eigenlijk een stukje autobiografisch geworden. Maar voornamelijk zijn het ook verhalen van bevallingen en verlossingen waar ik zelf ben bij geweest. Die ik meestal ook zelf gedaan heb. Tijdens mijn opleiding, daarna, ervoor, tijdens mijn stage in Amsterdam. Mm-hmm. Er staan echt zoveel verschillende verlossingen in. En dan ook de naam Verlos ons. Ook omwille van dat heel de lading dekt van het boek. Dus verlossingen waar ik bij was, maar ook het stuk van mijn eigen verlossingen. Mm-hmm. Die vinden er ook in, de geboortes van Lexi en Vigo. Maar ook het stukje dat het schrijven over wat dat teweeg brengt, een zwangerschap, een bevalling, en hoe dat aan mij een beetje veranderd heeft misschien. En dat dat ook gewoon, we gingen ervan uit dat dat verlossende materie kon zijn voor iedereen. Ja. Dus dat is het geworden.
Je zegt verlossing. Mm-hmm. Hoe heeft de bevallingen bij jouw kindjes, heeft dat jou ook verlost op een bepaalde manier?
Ja, maar absoluut. En ik denk dat we daar vooral mijn eerste verlossing, ik denk dat dat de grootste was. Omdat Lexi, haar geboorte is helemaal niet gegaan hoe ik dat in mijn hoofd had dat zou gaan. Wat meestal is in de verloskunde. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat heeft bij mij moeder worden. Dus niet alleen dat moment van die bevalling, maar dat moeder worden aan zich. Dat heeft zo'n grote aardverschuivingen echt teweeggebracht in mij. Ook waarschijnlijk mensen die een boek lezen, dat nog altijd niet voorbereid gaan zijn op wat dat gaat doen. Maar dat dat toch echt iets is dat niet verteld wordt in boeken of in cursussen of in eender wat. Dat zelfs niet overgaat van moeder op moeder, vind ik. Dus dat heeft mij echt enorm veranderd. Als vrouw, ik ben er 100% zeker van dat ik daar een betere mens van geworden ben wel. Maar het staat gewoon buiten kijf dat dat echt waanzin is. Hè?
En was dat dan ook daarom dat je dat boek hebt willen schrijven?
Een stukje wel. Ik denk ook dat het feit dat ik, wat ik al deed, dus de blog en het delen op Instagram onder de foto's, kon rekenen op heel veel herkenning en veel meer dan ik verwacht had.
Ja.
Ik moet ook zeggen dat vanaf dat een boek uitkwam, dat alleen maar bevestigd werd. Ik had dat nooit durven dromen, echt niet. Ik dacht, oké, dat is wel fijn. Een aantal mensen gaan dat lezen en gaan dat leuk vinden, maar ik moet zeggen, ik heb reacties gekregen van zwangere vrouwen, van vrouwen die net mama geworden waren, maar evengoed mama's die al uit de Pampers waren al lang, die nu mama waren van vrouwen die nu moeder werden, die zeiden, oh, het was echt een verlossing eigenlijk. Ja. Dat waren de mooiste complimenten.
Ja.
Er was ook, er zijn ook mama's geweest die een heel moeilijk traject liepen, die heel graag mama wilden worden. En dat gewoon niet zo heel vlot liep, of zelfs gewoon nog niet liep. En die ook enorm veel, ook herkenning, maar dan misschien op een andere manier vonden daarin. En echt waar, dat had ik nooit durven dromen. Dat waren echt de schoonste complimenten. En ik denk, ja, als ik dat heb kunnen bereiken,
ja,
bij wat voor mij soms een evidentie is, dan, ja, dat is het schoonste wat er is. Hè. Ja.
Je haalt er net al aan, er zijn veel boeken over zwangerschap, over het moederschap enzovoort. Een boek zoals jou was er eigenlijk nog niet echt. Was dat nodig volgens jou?
Oh, ja, ik moet zeggen, wat je zegt, er zijn er al zoveel. Ik had daar veel bang voor. Hè. Ik wou echt wegblijven van, niet per se dat straatje of zo, maar wel, ik wou niet gewoon niet de zoveelste zijn die dacht dat ze iets te vertellen had. Ik had daar heel veel bang voor. Gelukkig had ik een goed team bij de uitgeverij rond mij. Was dat nodig? Blijkt van wel, hè.
Ja,
ja, ik heb echt heel veel reacties gekregen waaruit bleek dat ze dat nog nergens anders gevonden hadden. Dus dat was een heel mooie bevestiging. En ook dat ik iets gedaan had dat wel ertoe deed of zo. Ik had dat wel nodig ook, die bevestiging, denk ik. Maar ja, dat, uit de reacties is gebleken dat dat zeker nodig was. Nu, ik denk dat sowieso eender welk boek dat ervoor gaat om jezelf in je kracht te zetten, als vrouw, als mens, als eender wie, dat dat er moet zijn.
Ja. En je hebt dus heel veel reacties gekregen van jonge moeders, van bijna moeders, van moeders die helaas nog geen moeder zijn, enzovoort, oma's enzovoort. Wat was de reactie die jou het meeste bijblijft?
Ik denk, god, er zijn er wel een paar hoor. Ik denk dan toch wel één reactie die, alle reacties die binnenkwamen in de, ja, in het straatje van mijn bevalling liep niet zoals ik het gedacht had. Hoewel dat iedereen zei dat ik het goed gedaan had, had ik toch het gevoel van, ik heb precies dat gevoel niet. Dat die wel heel veel troost vonden in het boek. Okay. Maar eigenlijk nog het meeste van al zijn de generatie die volop mee is gegaan in de medicalisering van een bevalling. En daar achteraf een wrang gevoel aan overhield. Mm-hmm. En dan nu zei van, verdomme, hadden wij het toen maar gehad.
Hadden we het maar geweten.
Mensen die zeiden van, als dat boek had bestaan toen ik ervoor stond, dan dat had mij zoveel kunnen helpen. En dat zijn toch echt wel dingen die u... Ja, ik heb echt traantjes weggepinkt voor zo'n reacties. Omdat dat echt wel heel pure en schone woorden zijn. Die komen van een generatie waarin het niet evident is om dat toe te geven.
Ja.
Dus
ja.
Dat deed mij wel heel erg veel.
En ook op Instagram heb je toch wel een mooie community, denk ik. Van de meeste, veronderstel ik, zijn wel mama's die jou volgen op Instagram. Heb je daar ook veel reacties gekregen?
Ja, dat was eigenlijk schoon. Want er kwamen op heel veel reacties van mensen dat ik het niet wist, niet verwacht had. Die zeiden eindelijk zo.
Ah ja.
Dus dat was heel fijn, omdat... Je wordt er
zelf. Ik heb zelf ook gereageerd, dat klopt.
Nee, maar ik had inderdaad echt gelukkig een fantastische achterban al rond mij zitten. Die er eigenlijk al blijkbaar even op zat te wachten. Dus dat was heel fijn om te horen en te voelen dat iedereen dat echt... En ook de mensen waar ik heel goed mee kan vinden, die daarom niet per se dezelfde raakvlakken hebben verloskundig, die wel zeiden van, amai, wauw.
Ja, ja.
Allee, dus dat is gewoon veel meer dan wat ik had durven dromen.
Ja.
En dat is gewoon super, hè.
Even wat meer over de inhoud van het boek. Je deelt voornamelijk bevallingsverhalen, dus verhalen die je zijn bijgebleven, die iets met jou gedaan hebben. Wat is zo het verhaal die jou het meest geraakt heeft?
Van, ik zeg altijd eentje dat nu heel actueel is. Dat is het verhaal van Isabella. Mm-hmm. Alle verhalen hebben ook een voornaam van het kindje dat geboren wordt. Dus...
Ik heb het boek gelezen, dus ik weet het.
Oké. Okay. Dus het verhaal van Isabella, dat is eigenlijk het verhaal van een asielzoekster.
Okay.
Een vrouw die vermoedelijk ook illegaal op het moment nog was van de bevalling. Maar die was hoogzwanger en die werd binnengebracht. En... waarom blijft mij dat nu het meest... Omdat dat nu gewoon heel actueel is. Er komen volgens mij nu gewoon zo enorm veel vrouwen overal ineens waar ze een taal niet spreken en die een kindje op de wereld gaan zetten op een plek die ze nog nooit eerder gezien hebben. En dat was ook bij Isabella het geval. Isabella is geboren zonder dat we dezelfde taal spraken, mama en ik. Die kwam ook binnen via spoed... brullend. Een spoedverpleger heeft die echt aan ons overgegeven. Uit de lift. Niet veel woorden aan vuil gemaakt. Van hier, die is aan het brullen. We weten het niet. Die had heel veel pijn. En dat was op het einde van mijn shift. Er was juist briefing aan de gang. En ze zeiden, u weet het, leg jij die al aan de monitor? Dan brieven wij verder.
Ja.
Ik zeg, ja prima. En ik ga met die vrouw naar de onderzoekskamer. Ik maak de monitor klaar. En op het moment dat zij uit haar rolstoel stapt en eigenlijk alle rokken omhoog moet doen om te goed op dat bed te kunnen gaan liggen, zie ik dat hoofdje al half geboren is.
Oh jee. Yeah.
Ja, dus dat was echt verschrikkelijk. Allee, verschrikkelijk in die zin. Dat was op dat moment is het voor verloskundigen, gynaecologen, alle hens aan dek. Je weet ook niet goed, ja, hoe lang is dat al.
In de taalbarrière. Die...
Ja, joh, dat was gewoon verschrikkelijk. Sprak eigenlijk helemaal niets. En op dat moment was er ook echt paniek in die verloskamer. Er was één vrouw bij, ook gesluierd. Bleek achteraf niet eens familie of niet eens een vriendin te zijn, maar gewoon iemand die ook daar op dat moment was. En ze hadden gezegd, ze kan beter niet alleen zijn, dus ga maar mee. Dus die stond daar, dus ik zei tegen haar, ik zeg, in het Engels aan, if you go out, push the red button, wat een alarmknop is. Ik heb dat geprobeerd om zo weinig mogelijk paniek te laten zien, maar op het moment...
Moeilijk is zo rustig blijven, denk ik dan.
Ja. Ja, en dat is moeilijk, omdat dat is een noodsituatie. En ik ben altijd iemand die gaat voor zoveel mogelijk waardevol en zacht communiceren. Omdat dat over heel belangrijke momenten gaat in mensen hun leven. Maar soms wint dan toch even de paniek en vooral de zorg. Hè. Ja. Dat kindje voor hetzelfde geld zit dat daar al super lang vast.
Tuurlijk, ja.
Maar zwart, lang verhaal kort. Je kunt het allemaal lezen. Krijgt die vrouw op dat moment paniek, want dat doet waanzinnig veel pijn op dat moment ook. De Ring of Fire noemen wij dat. En daar was zij aan het doorgaan. En zij, ik zei tegen haar push. En zij zei nee. No. En zij zei, is pain. Ja, dat doet pijn. Ja. Ze wou dat hoofdje. Ze ging ook met haar hand tussen haar benen om dat hoofd terug omhoog te duwen.
Oh, ja.
En toen heb ik echt gebruld. Ass down en push. Heel uit.
Intens, ja.
Ja. En dat kindje is ter wereld gekomen. Ik had geen handschoenen aan. Ik had niks klaar liggen. Dat kindje is op bed geboren. Ik heb dat onmiddellijk op haar buik gelegd. Dat kind deed het fantastisch. Wat echt een godsgeschenk was. En die mama, op dat moment ook, waar er eerst paniek en pijn was, zag ook dat gezicht echt veranderen in een soort van dankbaarheid, maar vooral echt opluchting bij ons alle twee. Op die moment kwamen er natuurlijk als reactie op de alarmbel 3 vroedvrouwen binnengestormd. En die zagen dat en die dachten, oh, wat is deze?
Want ze was al verlost.
Ze was al verlost. En ik ook, amai, Jezus. Ja.
Oh.
Ja.
We hadden het daar net al eventjes over een iets oudere generatie die jou aansprak naar aanleiding van het boek. Over overmedicalisatie. Hoe sta je er tegenover? Wat is jouw mening dan?
Over medicalisatie nu in het verloskundig landschap. Hè. Sowieso zijn de fetale en maternele sterftecijfers hier in België bij de laagste van heel de wereld. En dat is ook iets om echt terecht fier op te zijn. Zowel als vroedvrouw, als gynaecologe, iedereen die met verloskunde bezig is. Dat is echt terecht. Maar daar staat naast dat niet elke verloskundige een medische interventie moet kunnen. Omwille van de reden... want de baby is gezond ter wereld gekomen. Of want alles is wel in orde gekomen.
Ja.
We hebben het dan bijvoorbeeld over een kniep.
Ja.
Of een epidurale. Of een keizersnede. Of een inleiding. Het hoeft niet... Alles hoeft niet gerechtvaardigd te worden met... Mijn baby is gezond en ligt nu in mijn armen. Het is belangrijk, vind ik, om gewoon kritisch te blijven zijn. En om ook wel een stukje... het belangrijkste is ook gewoon om vrouwen over al die medische interventies ook correct te informeren. Heel vaak ondervinden wij ook als vroedvrouwen, maar evengoed als gynaecologen, dat, en vergeten wij ook dat wat voor ons soms een evidentie is. Als we denken aan wat dat risico's zijn of wat dat daar eventuele gevolgen van kunnen zijn of niet, dat vrouwen dat niet weten. En dat die ons en voor een groot stuk de gynaecologen wel zien als die persoon die de waarheid in pacht heeft.
Ja.
Wat ook wel zo is, hè. Maar ik vind dat alles begint en staat en valt met correct informeren. En als een vrouw alle kaarten op tafel heeft liggen, dat zij dan gewoon kan aangeven waar ze zich het fijnst.
En is er iets waar jij voor staat als vroedvrouw?
Ja, absoluut. Ik denk, het is heel belangrijk inderdaad, dat stuk informeren. Bij Noordbaby zijn we met een team waarin dat we ook echt een uitgebreid consult inplannen rond arbeid en bevalling.
Ja.
Waarin dat we echt ook gaan inspelen op wat zijn uw verwachtingen? Wat lijkt er u fijn? Maar ook daartegenover staan, wat is er mogelijk? Want we moeten daar ook heel eerlijk in zijn. Het is ook vaak gekoppeld aan bij welke gynaecoloog of welk ziekenhuis jij bevalt. Dat er een aantal dingen wel een beetje flexibel moeten zijn. Mm-hmm. Wij zijn daarom niet per se van stel zeker een geboorteplan op. Wij zeggen eerder van maak er een paar. Want stel dat dat gebeurt, weet dan dat dat en dat en dat daaruit kan volgen. Maar we reiken absoluut wel handvaten aan van, om dicht bij jezelf te kunnen blijven. En vooral, wees open, maak alles bespreekbaar.
Ja.
En we zetten ook heel graag partners in daarin als soort van advocaat mm-hmm. voor. Omdat we weten allemaal dat je als vrouw aan het bevallen zijn.
Dat absoluut.
Dat heel fijn is als er iemand anders ook gewoon mee op de hoogte is. Ja. En mee kan zijn van, maar dat vonden we niet zo'n fijn idee.
Achter dezelfde waarden staan, achter dezelfde ideeën enzovoort. Ja. We horen vaak dat geboorteplan, dat is iets dat we de laatste jaren toch wel meer horen. Hè?
Jawel,
daar raad je aan. Waarom is dat aan te raden?
Het is dubbel. Ja en nee. Hè. Nu, ik raad het zeker aan als een tool om samen, als man en vrouw, of als gezin, te gaan nadenken, omdat daar staan heel veel dingen in waar je bijvoorbeeld van tevoren niet aan had gedacht. We denken daarbij aan de navelstreng laten uitkloppen.
Ja.
In een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen is dat al de standaard, nog helemaal niet zo lang, maar navelstreng laten uitkloppen maakt eigenlijk dat tot op het moment dat je eigenlijk...
Ik ga eerlijk zijn, ik heb er nog nooit van gehoord.
Echt waar? Nee. Oké. Okay. Ja. Dat maakt eigenlijk dat je eigenlijk een grote nog... Op het einde een grote stamcel, een soort van stamceldonatie geeft aan je eigen kind.
Okay.
Omdat daar zitten nog heel veel waardevolle dingen in. En dat kan perfect. Dan alsnog gaat de papa de navelstreng doorknippen.
Ja.
Hè? Maar dat zijn dingen, als je dan gaat uitzoeken, oké, waarom zouden we dat doen? Dat je denkt, oh, potver, dat is eigenlijk, waarom niet? Dat
Tuurlijk.
Vraagt eigenlijk helemaal niet veel
nee.
meer interventie, want dat is gewoon iets dat langer duurt. Ook daar zijn, dat vinden wij heel belangrijk, dat eerste uur dat je kindje geboren is, dat gewoon bij u blijft.
Ja.
Komt ter wereld, komt op je buik en blijft daar. 1 uur, sowieso. No matter what.
Ja.
Nu kijk, in je geboorteplan kun je dat aanvinken, maar stel nu dat je een bevalling had zoals die van mij en Lexi, dan is dat soms wel randje kantje, want dat, bijvoorbeeld er kunnen altijd complicaties optreden. Een kindje dat niet goed, die ontsluiting die niet vlot vordert, ademnood bij het kindje. Als maakt dat dan toch even een controle nodig is door een kinderarts of een vroedvrouw of de gynaecoloog, dan wordt daar een beetje in het gedrang gebracht.
Dat zijn zaken die in het beste geval dan op die manier dan zo
daarom gebeuren. Zeggen wij ook, maak er niet per se één, maar denk gewoon over alles na. En probeert ook globaal de rode draad te houden. Wat zijn de dingen die je echt belangrijk vindt? Waarom vinden we die belangrijk? Dat stel dat er toch moet van afgeweken worden, dat je wel de hoogste waarde... Dus dat ze weten van, oké, maar we moeten wel dat kindje zo snel mogelijk terugbrengen. Of als het nodig is, of dit of dat. Dat wel gewoon op die manier aangehouden kan worden.
Eventjes terug, bevallen op je eigen manier. Dus niet dat de arts voor jou gaat beslissen hoe je moet bevallen. Waar jij als vroedvrouw denk ik ook wel naar streeft. Dus waarom is het zo belangrijk voor een vrouw om er zelf voor te kiezen hoe ze wil bevallen?
Omdat dat de start is van de rest van je leven. Hè? En ik denk dat heel veel vrouwen van tevoren ook op zich niet zo heel hard beseffen. Ik ga niet veralgemenen, maar ik denk dat het vaak onderschat wordt hoeveel effecten dat daarna kan hebben. We zien dat nu ook dat trauma achteraf, dat hoeft niet eens een traumatische bevalling geweest te zijn, maar vrouwen die toch hebben van, potver, ik heb eigenlijk nooit vragen gesteld bij die of die handeling.
Ja.
Ik had dat beter wel gedaan.
Ja.
En dat is heel moeilijk om een vrouw en een partner die daar vrij nuchter in staan, van tevoren al heel wakker voor te maken. Maar toch proberen we dat wel. Ik denk dat daarom dat ook opvolging bij een vroedvrouw, prenataal nog, heel erg waardevol is. Omdat gynaecologen zijn echt absoluut fantastisch en zeker nodig voor de medische check-ups. Maar het is ook logisch dat een gynaecoloog geen uur of uur en een half tijd heeft voor u als koppel of voor u als vrouw om echt tot in de diepte dat te gaan uitklaren. Ik denk dat daarin heel belangrijk is ook dat we als vroedvrouwen heel goed samenwerken professioneel met gynaecologen. Bij ons, bij Noordbaby, loopt dat gelukkig heel erg mooi. Dat is echt fantastische samenwerkingen. We zitten ook vaak op echt wel dezelfde golflengte. En als dat kan professioneel, dan heb je eigenlijk een droom een droomscenario om zwangere vrouwen en hun partners daarin te begeleiden. Maar ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om zelf als vrouw ook te durven een stuk aangeven van dit vind ik niet fijn, kunnen we dat anders doen?
Ja.
Het is heel vaak, zeker als we kijken naar 10 jaar geleden, de vrouw kwam binnen, die werd dan ingeleid, die ging op dat bed liggen en kwam daar niet meer af.
Ja.
Terwijl wij nu echt... Allee...
Op een andere manier proberen te bevallen, niet per se liggend.
Nee, het is ook gewoon beter.
Ja.
Zo,
ja.
We proberen sowieso te zeggen van ja, probeer zo lang mogelijk te blijven rondwandelen. Zolang als het kan, probeer zoveel mogelijk van dat bed af te blijven. Nu, voor controles gaat er iets mis. Dat zijn dingen
Tuurlijk.
Die sowieso kunnen en ook dan op dat moment besproken worden. Binnen de meeste van de gevallen toch. Maar we moeten ook niet onnozel doen. Vaak is het wel zo dat vrouwen dat denken. Hè? Die denken, ah, ik kom de verloskamer binnen, ik ga daar liggen, ik hang aan de monitor totdat ik bevallen ben. Dat is echt niet zo.
Nee.
We proberen echt actieve arbeid. Wij zien ook, het gaat sneller.
Ja.
Wordt beter opgevangen. En je hebt ook veel meer mogelijkheden naar fysiologische pijnstillingen. Mm-hmm. Massage van de partner is een keer in bad, is een keer in douche. Het zijn allemaal dingen die voor het kopje sowieso.
Mm-hmm.
Maar ook voor je lichaam en je baby gewoon veel, veel vlotter en beter.
Ben je zo wel eens in de clinch gegaan met een gynaecoloog bijvoorbeeld, die een totaal andere mening had? Ik kan me voorstellen dat zoiets wel gebeurt.
Nee.
Ik zie je lachen.
Ja, omdat ik denk dat dat wel verwacht wordt of zo. Dat wij eigenlijk concurrenten zijn. Maar ik moet wel toegeven, ik ben in enorm goede handen gevallen bij Noordbaby.
Ja.
Die hebben een hele mooie samenwerking. De patiënten die ik als zelfstandige vroedvrouw zie, zijn voornamelijk heel veel van het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen. Die daar ook echt voor bekend staan. Mm-hmm. En op het laagste inleidingscijfer, laagste cijfer van... Kniep en zo. Dus wat dat betreft zitten die qua mindset echt wel op dingen. Ook wetenschappelijk heel vooruitstrevend. Maar even goed, patiënten uit Klina en Sint-Augustinus, omdat ik ook het noorden van Antwerpen doe als zelfstandige vroedvrouw. Dus we denken daar aan Ekeren, Capelle, Braschaat. Dat zijn vrouwen die bevallen in Klina. Maar we merken ook echt wel daar dat er gewoon een verandering is. Dat we allemaal een soort van wel het aan dezelfde... dingen trekken. We gaan altijd gynaecologen hebben, gynaecologen en vroedvrouwen ook, hè, hebben die hun eigen foliekes hebben en hun eigen manier van werken.
Sowieso.
Maar als je elkaar ergens in de middel kunt vinden en dat de vrouw, het kind en de partner centraal blijven staan, dan zijn ze aan goede zorg bezig. En dat is iets wat het belangrijkste moet zijn. Hè.
Ja.
Het gezin moet ons noorden zijn. En dat is...
Je komt ook als vroedvrouw in huis bij de mensen.
Ja.
Dat is ook iets wat de laatste jaren meer en meer wordt gedaan. Dat was vroeger ook wel iets minder, denk ik. Waarom zou je dat aanraden? Dat een vroedvrouw als nazorg bijvoorbeeld, dus nadat de baby geboren is, aan huis komt?
Waarom zou ik dat aanraden? Waarom zou ik het niet aanraden?
Ja?
Nee. Het is eigenlijk vooral belangrijk om te weten dat in zo goed als alle ziekenhuizen in Vlaanderen de liegduur verkort is. Wat maakt dat waar we vroeger 4 à 5 dagen na een normale vaginale bevalling in het ziekenhuis bleven, gaat dat nu naar 2 à 3 dagen. We zien
dat is
ook...
kort eigenlijk. Hè?
Ja, dat is kort. Ja, en ik begrijp ook de bezorgdheid daarbij bij veel mama's. Maar ik probeer ook altijd te zeggen van kijk, ik ben uw vroedvrouw. En hoe de normale gang van zaken is, is dat wij nog langskomen de dag dat de vrouwen naar huis komen. Want natuurlijk, wat is dat? Ze gaan nu naar huis op de dag dat, als je borstvoeding geeft, uw stuwing à la Lolo Ferrari echt te waanzin is.
Ook meegemaakt.
Yep.
Ja.
Dus dan komt het thuis en dan denkt je, oh my god, wat is deze shit? En allee, dus dat is gewoon
super. En dan brengen jullie koolbladeren mee?
ja, we gaan die zelf... Nee. Ja, dat of andere dingen. Koolbladeren. Ja, zwart. Er zijn veel dingen die daar tegen kunnen helpen trouwens. Maar ik denk dat het belangrijkste is om dan ook echt die ondersteuning te kunnen geven aan huis. We hebben die een tijd, wij zijn daarvoor goed opgeleid sowieso. Maar dat is van onschatbare waarde. Hè. En ik denk dat, wat ik net ook zei, gynaecologische controles, ook prenataal, we zien dat die nu, waar we vroeger elke 4 weken of zo bij een gynaecoloog zaten, denk mm-hmm. ik. Heb dat nu... Ja,
het is nu, het is veranderd. Het is nu veel minder.
Ja, dus om ook een stuk huisarts erbij te laten bij dat traject. Dat zijn uiteindelijk ook artsen die u eigenlijk al jullie leven kennen. Dus waarom, dat zou gek zijn mochten die niet.
Tuurlijk.
Dat is een positieve verandering. En dan ook de vroedvrouw. Daarbij voor eventuele andere controles. Dus niet, we gaan naar 3 à 4 echo's. Normaal gezien op een zwangerschap gaan we nu gaan. Meer en meer evolueren. En tussenin kan de vroedvrouw ook harttonen luisteren, bloeddruk opvolgen. En ik denk dat dat op die manier ook alleen maar de professionele samenwerking van dat kokonneke rond die vrouw en die partner en dat ongeboren kindje alleen maar kan versterken.
En ik denk ook dat de vroedvrouw die aan huis komt, ook wel, zegt de derde dag naar huis. Je hebt de babyblues die misschien begint. Ook mentaal wel een fameuze rol kan spelen.
Ja, absoluut. Ik merk echt dat je komt binnen in dat nestje eigenlijk. En dat is... Ja, ik kan dat niet omschrijven. Dat is een heel dankbare job, maar een heel belangrijke ook. Omdat je bent dan echt de persoon die dat... één op één en dichtbij komt en zegt van mannetjes, dat gaat hier gewoon fantastisch.
Ja. En dan hebben mensen, de mama's dat ook nodig.
Maar dat is echt zot.
Heel belangrijk.
Dat is echt heel belangrijk. En gelukkig gaat dat in bijna alle gevallen, klikt dat heel goed. Ik denk dat dat ook iets belangrijk is, dat je als vroedvrouw ook echt wel een match bent met je gezin. Bij ons werkt dat heel goed. Bij ons eigenlijk de oprichtster van Noordbaby, die doet geen thuiszorg meer per se. Maar die zorgt er wel voor dat iedereen die als vrouw en partner binnenkomt, van wij willen graag een vroedvrouw, zij gaat die echt doorstromen naar een vroedvrouw.
Dat is wel tof.
Dus daar zit altijd wel een logica achter, los van de regio. Want meestal Capelle zal sowieso bij mij komen, omdat ik van deze streek ben. Maar dan nog gaan we wel kijken van, is dat wel een match?
Ja.
Want dat is echt gewoon keibelangrijk. Ja. Dat is gewoon keibelangrijk. En dat kan... Dat is echt... Dat maakt ook dat je echt je gezinnen ziet opgroeien in hun rol, maar ook echt versterkt. En dat is het belangrijkste, echt. Hè. Die versterking thuis. Zeker om... En ik denk dat, ook al zijn vrouwen nu soms heel angstig, zeker hier in de Noorderkamp, hebben van... Oh, shit. Ja. Ik moet dat 3 dagen al naar huis.
Ja.
Dat we echt proberen te zeggen, nee, ik kom en ik ben daar. Jij bent niet ineens alleen.
Ja. En je kunt ook eens een babbeltje slagen met een andere vrouw. Dat is ook wel belangrijk. Want de eerste dagen zijn ook soms een beetje eenzaam. Hè? Toch zeker bij een eerste kindje. Hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik moet nu direct denken aan de corona eigenlijk.
Terwijl ik het zo meteen ook over heb. Ja. Want je kunt er niet omheen natuurlijk.
Nee. Ik heb een aantal gezinnen opgevolgd tijdens deze coronacrisis. Die wel echt... wat we sowieso allemaal merken. Ik denk dat ik nu voor alle vroedvrouwen mag spreken die aan thuiszorg deden tijdens de coronacrisis. Wij merkten echt rustigere moeders.
Oké.
Rustigere baby's. En ik denk dat dat heel simpel uit te leggen is. Vrouwen werden gedwongen ook een beetje van echt je gast terug te nemen. Ook al dachten we dat we dat vroeger wel deden als we bevielen. Nu, je kon gewoon ergens naartoe. Er kon niemand komen. Dus je waart thuis en je had ook veel meer tijd om echt je kindje te leren lezen, te leren begrijpen, te leren kijken van met een... En je waart veel sneller en veel zachter, denk ik, dat de vrouwen ook nu op elkaar ingespeeld waren.
Want laten we eerlijk zijn, zo die eerste dagen als je thuis bent en je moet dan meteen zoveel volk gaan ontvangen, dat is ook zo niet bepaald. Ik weet bij mij, mijn ervaring, zeker bij mijn eerste bevalling, dus bij mijn dochter Lief, dan vond ik dat zelf ook wel heel intens, al dat bezoek. Soms 2 à 3 keer op een dag, dan nog eens en dan s'avonds nog een. Eerlijk, dat is dikwijls iets dat je, waar je zo niet over nadenkt, maar toch moeilijk is. Hè?
Nee, en echt waar, in die ziekenhuis, wat mijn ervaring was, dat was gewoon de mensen. Hè, die lazen dat geboortekaars, ze ligt in dat moederhuis, dat is bezoekuur van dan tot dan, we gaan. Dat is gewoon puur waanzin.
Ja,
hè?
Absoluut.
Kleine kamertjes, die kamers stonden vol. En die vrouw die gaat zich, in plaats van dat zij zich organiseert rond haar babytje dat pas geboren is, organiseerde die zich rond het bezoek dat daar was en ging komen.
En welk drinkje dat ze moesten hebben. Jong,
ja, en die vaders ook. Hè? Ja? Oh ja, want dat was champagne en op de gang en tof. Maar nee. Dus ik vind dat wel absoluut een zegen. Want ook vrouwen die misschien buiten de coronacrisis hadden gezegd van ik blijf wel mijn 4 dagen, of eender hoe lang dat ziekenhuis dan voorziet, die nu vroeger naar huis gingen, omdat dat gewoon ook fijner was, die zeiden van, we zouden dat denk ik anders nu ook wel doen.
Ja.
Ik denk echt, en ik zeg altijd als ik nu buiten ga of een gezin afrond, ik hoop echt dat we er iets van overhouden.
Ja.
Op dat vlak.
Ja, een beetje rustiger.
Heel veel vrouwen die het wel ook zeiden. Ze. Maar ik blijf erbij, het heeft ook een andere keerzijde.
Absoluut.
Ik ging binnen met mondmaskers en handschoenen.
Je hebt minder dat persoonlijk contact.
Ja, mijn dus eerste...
Je laat dat drie keer niks, iets dat je dat niet goed kan inschatten. Dat is moeilijk, ja.
Mijn eerste echt corona gezien, zal ik zeggen, dus vanaf de start, ga ik ook nooit meer vergeten. Die fantastisch warm gezin. Die hadden een tweede dochtertje gekregen. En dat was een mama die ook voorop had gezet van ik wil heel graag borstvoeding geven. Maar mijn vorige borstvoedingservaring was echt hel.
Oké.
Dus we gaan het doen, maar we gaan hier niet onnozel doen. We gaan ons niet tot uiterste drijven. Nee. En, absoluut.
Maar mooi dat ze terug opnieuw willen.
Oh, fantastisch. Ja, ik ben daar dan alleen maar dingen. En ik zal dan ook de eerste zijn om mee waakzaam te zijn over de grenzen van die mama. Maar dat ging eigenlijk best wel goed.
Ja.
En omdat die eerste ervaring zo traumatisch geweest was, elke keer dat er een beetje buikpijn kwam bij dat babytje, was die mama toch echt wel en super terecht. Hè? Maar zag ze ook echt dat trauma terugkomen. Van nee, ze weent en is deze oké? Het zal toch niet weer. En het is dan zo verschrikkelijk moeilijk om je mondmasker en handschoenen.
Absoluut.
Iemand ervan op. Allee, en dat ging daar zo fantastisch, hè? En uiteindelijk, zij wist dat ook, maar ze had dat toch echt gewoon nodig. En dat was logisch, want je zag dat, dat zat echt diep. Bij dat gezin, dat was echt een huilbabytje geweest, dat eerste dochtertje. En het was zo moeilijk om dan al die liefde en die zorg over te brengen met zo'n mondmasker op. Ik zeg altijd voor te lachen, ik heb goed leren lachen met mijn ogen. Maar dat blijft echt iets heel, heel bijzonder. Uiteindelijk, dat is fantastisch gegaan. En ik denk dat die mama borstvoeding heeft gegeven voor zolang dat ze het wou.
Mm-hmm.
En dat zij ook zelf... Ik heb ook geprobeerd om... Dat is ook iets belangrijk om niet per se altijd tussen te komen, maar ook gewoon te tonen van... Zie hoe goed jullie het hier eigenlijk zelf doen.
Ja.
Ik ben hier, maar ik ben louter toeschouwer. En supporter van het eerste uur, dat wel. Maar dat is ook een heel belangrijke rol. Om niet zomaar overal altijd tussen te komen, maar te tonen van... Kijk eens, gewoon jullie doen dit en dit gaat gewoon keigoed. En dat was ook heel moeilijk. Maar het blijft zo... In verloskunde is niets... Er is... weinige vakken die zo onvoorspelbaar zijn, denk ik, als de verloskunde. En ik denk dat wij als vroedvrouwen geplooid u, hè. Je bent dat echt in hart en nieren. En bij mijn zorg heeft nooit aan kwaliteit ingeboet omwille van de coronacrisis. Ook al gingen sommige gesprekken over Skype, ook al gingen sommige...
Is dat echt zo, echt via Skype dat jullie...
Prenataal, niet postnataal.
Oké,
okay,
nee, want dat gaat ook nee. Prenataal wel. En hoe gingen die vrouwen daarmee om?
Ja, eigenlijk best wel oké.
Ja?
Ja, ik vond dat vooral heel gek.
Ja.
En dat was, ik moet wel ook toegeven, ik vond dat wel veel intensiever. Omdat ik heb op een bepaalde dag, en dan doe ik er nog lang niet zoveel als mijn collega's, deed ik er 3 na elkaar. Mm-hmm. Ik was op, ik had hoofdpijn om heel een tijd, want je geeft u op dezelfde, maar je zit tegen een computerscherm en het komt ook niet over op die manier. En als dan vrouwen zorgen hadden... dat ging dan bijvoorbeeld over, ja, uw stel dat er dat gebeurt met zijn bevalling, hoe pakken we dat dan best aan?
Dan is dat persoonlijk contact, wat jij zo belangrijk vindt, dan is dat toch anders. Zo,
minder, hè? Maar toch scheelt het. Want we vonden dat heel belangrijk ook bij Noors Baby, om toch die Skype toch te doen, om die mensen wel een keer gezien te hebben.
Ja.
Omdat onze ervaring is ook dat uw nazorg ook veel vlotter, veel kostbaarder is als je
elkaar
toch minstens een keer ontmoet hebt. Mm-hmm. Dat je wat weet van oké, okay, jij bent zo en zo en zo. Dus dat wel echt heel kostbaar is. Dus we vonden dat wel gewoon te belangrijk. Maar we zijn ook echt wel blij dat we terug consultaties en in real life kunnen doen.
Ja.
Want hoe belachelijk dat ook klinkt, een aanraking, of eens een keer terwijl dat je zegt, maar je doet dat zo goed, en je hand op een been of een arm leggen, dat is zo belangrijk.
Dat is zo belangrijk.
Vrouwen kunnen knuffelen als die helemaal kapot echt zijn van nee, ik heb niet het gevoel dat ik het goed doe.
Ja.
Heeft dat soms echt gewoon lichamelijk contact nodig? Dat is gewoon kei belangrijk.
Dus een vroedvrouw in tijden van corona. Hoe is dat voor u?
Ja, op zich, onze jobinhoud verandert eigenlijk helemaal niets. Wij beschermen onszelf vooral voor de patiënt. Maar evengoed zijn er huisbezoeken. Het ding was wel in echt de lockdown, zeg maar. Dus dat was toch wel een lange periode van een aantal weken. Waren wij wel gelimiteerd... tot dag 5 na de bevalling. Dus de dag van de bevalling telt als dag 0.
Oké.
Dat wij aan huis kwamen. En vanaf dan was het enkel op huisbezoek op omwille van dringende redenen. Dus we denken dan aan een niet zo goed bijkomend kindje. Of dat gewichtje dat wel laag blijft. Of problemen met de moeder. Overmatig bloedverlies. Dat soort dingen.
Maar fysieke problemen? Of ook mentale problemen?
Nee, als... daar mogen wij denk ik ook een groot stuk zelf een invulling aan geven. Mm-hmm. En maar dat vergt ook wel wat professionaliteit. Maar vanaf dat wij het nodig vinden, gingen wij wel gewoon, ja, hoor.
Okay.
Het zij misschien toch iets minder dan we anders zouden doen. Maar ja, er werd ook zo gecommuniceerd tot dag 5. Nu, ik ben in wel wat gezinnen iets langer geweest. Of toch iets sneller terug zorg opgenomen, omdat er toch vragen kwamen. Wat nog maar eens bewijst dat een vroedvrouw echt... Allee, dus de opvolging van een vroedvrouw echt goud is, eender in welke periode gewoon. En dat wij niet zomaar terug te dringen zijn in kaders, nee, van dan wel, dan niet. Maar we hebben het werkbaar gemaakt. Het is heel zwaar geweest voor ons allemaal. En dan denk ik dat ik ook voor iedereen mag spreken. Want we hebben echt gezien hoe dat wij echt een minimum aan begeleiding konden doen. Dat was voor een goede zaak. Absoluut, en we hebben dat allemaal gedaan. Maar dat was wel echt heel intens. Ja. Ook omdat je heel veel wil geven in die momenten die je dan wel er mocht zijn. En dat is soms niet voldoende. Of je hebt het gevoel dat je niet genoeg hebt gedaan.
Heb je bevallingen gedaan tijdens deze periode?
Nee, ik heb geen bevallingen gedaan. Okay. Nee.
Collega's van jou, verhalen erover?
Nou, we hebben natuurlijk wel allemaal vrouwen opgevolgd die wel bevallen, ja, zijn in coronatijd.
Hoe hebben zij dat ervaren? Heb je daar...
Wel, ik denk dat er heel veel te doen was rond het bevallen met een mondmasker.
Ja.
Het is bijna in alle gevallen zo geweest dat vrouwen die binnenkwamen een mondmasker gedragen werd, die werden dan getest. En de resultaten van die test zijn natuurlijk niet na 2 minuten
al zichtbaar.
Dus we weten dat daar wel een tijd over ging. En ik denk dat we over een gemiddelde van 6 uur spreken, maar dat mogen ze me niet oppakken. Maar wat maakte dus dat die resultaten soms niet altijd binnen waren op het moment dat die vrouw
meestal in actieve niet, denk arbeid ik.
Ja, dan moet het al heel snel gaan. Ja. Bij een eerste kind weten we dat we tussen de 10 en de 12 uur zitten voor een normale arbeid en, normale arbeidsduur. Dus dan heb je de resultaten wel vanaf het moment dat je echt gaat moeten actief beginnen persen en puffen en ja, opvangen. Als bleek dat je dan negatief was, dus dat je geen corona had, of geen besmet, niet besmet was, dan mocht dat mondmasker wel af.
Oké.
Nu, onze ervaring is ook, daar werd echt heel veel over gezegd in de media, en heel veel vrouwen gingen daar heel erg gek op. Nu, dat is een hele moeilijke, in die zin dat... puffen met een mondmasker, ze hadden het misschien mij ook niet moeten vragen. Of ik had toch ook wel wat lastig gedaan. Maar langs de andere kant, als vroedvrouw dan, als professional, hebben zij dan ook wel recht op bescherming.
Ja.
Nu, die waren bijna hermetisch ingepakt. Hè? Dus die waren heel goed beschermd. Maar er kon altijd over gesproken worden. Als dat een hele moeilijke arbeid was. En het werd ook altijd gezegd van vanaf dat er een andere zorgverlener binnen is, moet het mondmasker op. Dus als partner en mama alleen waren, mocht dat mondmasker ook af.
Oké.
Maar dat blijft gewoon een hele moeilijke. En ik heb ook altijd, want we hebben wel heel veel vrouwen voorbereid op hun bevalling in coronatijd, hebben we ook altijd wel gezegd van kijk, het is gewoon moeilijk en maak dat ook zo duidelijk. Dat is moeilijk voor u, dat is moeilijk voor de zorgverleners. Het is geen enkele vroedvrouw dat graag een vrouw...
Tuurlijk niet. Nee.
Dus
nee,
dat is ook gewoon zo. Maar laat dat er ook zijn. Ja. Bespreek dat ook op die manier van, ik vind dit verschrikkelijk voor u, voor mij. Hoe kunnen we dit enigszins wel haalbaar en fijn maken voor iedereen? Maar evengoed heb ik een vrouw begeleid die zei van, oh, ik vond het helemaal geen ding, dat maakt mij helemaal niet zoveel uit. Dus... er waren heel
er
veel...
zijn ook meningen verschillend in.
Ja.
Ze willen ook gewoon veiligheid van zichzelf, voor anderen.
Ja, ja. Voor er zijn vrouwen die... dat is net nu ook gewoon in de samenleving. Er zijn mensen die het onzin vinden. Ja, oké, goed. Voilà. Er zijn mensen die heel erg paranoia omgaan met de maatregelen. Goh, wat is juist, wat is niet juist? Doen wat goed voelt en jezelf en geen andere mensen in gevaar
brengen. Dat is uw mantra wel, hè? Doen wat goed voelt.
Ja. Ja.
Goed, eventjes terug. We zijn hier begonnen met de inleiding van jouw boek.
Yes.
Een vraag die misschien meer mensen zich wel stellen. Komt er een tweede boek?
Stilte. Ik kan en mag nu zeggen dat er een tweede boek komt.
We hebben een primeur, jongens.
Ja. Yep. Er komt een tweede boek. Hopelijk begin volgend jaar.
Ja.
Ik ben volop aan het schrijven. En er komt een tweede. Yep.
Je kan nog niet meer vertellen.
Nee. Inhoudelijk. Nee, ik ga nog niet te veel lossen. Maar het gaat sowieso wel iets zijn wat jullie gewoon zijn van mij.
Oké.
En ik blijf gewoon ook weer dicht bij mezelf.
Het wordt geen kookboek of zo. Het wordt geen...
kookboek? Oh my. Mijn man is nu heel lang aan het lachen. Nee. Ik blijf trouw aan mezelf. Super. Maar het wordt... Er komt een tweede aan.
Oké, super. Ja. Juwe, bedankt voor het fijne gesprek. We zijn heel blij dat je hier was. En ik wens je nog heel veel succes.
Dank je wel.
Als moeder en als vroedvrouw.
Super.
Bedankt voor dit mooie gesprek.
Dank je wel dat ik mocht komen.
De Gele Flamingo podcast.